Vader God, ik vraag me af hoe ik ooit heb geleefd zonder te weten dat uw vaderhart al zo lang om mij geeft. Maar nu ben ik uw kind, nu mag ik wonen in uw huisgezin. En ik zal nooit meer eenzaam zijn, want Vader, u bent altijd bij mij. Heer, ik wil u prijzen, Heer. Ik wil u prijzen, Heer. Ik wil u prijzen, zolang ik leef. Heer, ik wil u prijzen, Heer. Ik wil u prijzen, Heer. Ik wil u prijzen, zolang ik leef. Vader God. Vader God, ik vraag me af hoe ik ooit heb geleefd zonder te weten dat uw vaderhart al zo lang om mij geeft. Maar nu ben ik uw kind, nu mag ik wonen in uw huisgezin. En ik zal nooit meer eenzaam zijn, want Vader, u bent altijd bij mij. Heer, ik wil u prijzen, Heer. Ik wil u prijzen, Heer. Ik wil u prijzen, zolang ik leef. Heer, ik wil u prijzen, Heer. Ik wil u prijzen, Heer. Ik wil u prijzen, zolang ik leef. Heer, ik wil u prijzen, Heer. Ik wil u prijzen, Heer. Ik wil u prijzen, zolang. Nog een keer, Vader God, ik vraag me af. Vader God, ik vraag me af hoe ik ooit heb geleefd zonder te weten dat uw vaderhart al zo lang om mij geeft. Maar nu ben ik uw kind, nu mag ik wonen in uw huisgezin. En ik zal nooit meer eenzaam zijn, want Vader, u bent altijd bij mij, Heer. Ik wil u prijzen, Heer. Ik wil u prijzen, Heer. Ik wil u prijzen, zolang ik leef. Heer, ik wil u prijzen, Heer. Ik wil u prijzen, Heer. Ik wil u prijzen, zolang ik leef. Ik wil u prijzen, Heer. Ik wil u prijzen, Heer. Ik wil u prijzen, zolang ik leef. Heer, ik wil u prijzen, Heer. Ik wil u prijzen, Heer. Ik wil u prijzen, zolang ik leef. Geef de Heer een machtige klap over, Koning der Koningen, Vredevorst. Stem. Je bent meer dan genoeg.
Halleluja.
Meer dan genoeg. Meer dan genoeg voor mij.
Halleluja, halleluja.
U bent meer dan genoeg.
U bent meer dan genoeg. U bent meer dan genoeg.
Jezus, u bent meer dan genoeg voor mij.
Ja, u bent meer dan genoeg, o Heer.
U bent meer dan genoeg. U bent meer dan genoeg.
Oh, u bent meer dan genoeg, Heer.
Meer dan genoeg voor mij.
U alleen heb ik nodig, Heer. In moeilijke tijden, Heer. Ik heb u nodig.
genoeg.
Heer, gaat het, Heer, ben het zwak, Heer. Dan weet ik, Heer, ik heb u nodig, Heer. Heer, als het stormt om me heen, Heer, heb ik u nodig, Heer. Halleluja, halleluja, Heer. U bent meer dan genoeg. U bent meer dan genoeg, Heer.
U bent meer dan genoeg voor mij. Jezus, u bent meer dan genoeg voor ons. U bent meer dan genoeg. U bent meer dan genoeg.
U bent het, Heer.
U bent meer dan genoeg voor ons, Jezus. U bent meer dan genoeg, Heer Jezus. U bent meer dan genoeg, Heer Jezus. We hebben meer, hebben we niet nodig. U hebt het voor ons volbracht. U riep aan het kruis. Het is volbracht. Kom, laat ons binnengaan. De weg is open en de wet is vervuld. Halleluja, Heer. Neem het over van ons. Waai met uw geest in ons midden, Heer. Waar uw geest is, is vrijheid, is blijdschap. Is kracht, Heer, om te genezen, te bevrijden en te verlossen, Heer. U bent meer dan genoeg voor ons, Heer. O, Jezus, u bent het doel van ons leven, Heer. U bent onze kracht en onze hoop, Heer. U bent ons, Heer, al in al, o mijn koning. U bent meer dan genoeg, we hebben niet meer nodig, Heer. O, Jezus, we willen stilstaan bij het kruis. Het kruis is genoeg voor ons, halleluja. Het kruis waar de vloek is verbroken. Het kruis waar u ons kan zegenen, halleluja, Jezus. Want u bent meer dan genoeg.
Jezus.
Meer dan genoeg.
De redder.
Meer dan genoeg voor mij.
Halleluja. Heere, u bent meer dan genoeg, Heere. Heere, deze dag, mijn God, kom ik voor uw troon van genade. Om u te eren, om u te loven, om u te prijzen, Heere. Om u te aanbidden, mijn God, Heere. Want u bent het, Heere, voor wie, Heere, ik mij wil buigen, Heere. U bent het, Heere, mijn leven. U bent het, Heere, mijn God. Alles in mij, Heere. Heere, ziet op naar u, o Heere. Want u bent wonderbaar, Heere. Heere, toen wij, Heere, volkomen, Heere, mijn God, Heere, reddeloos waren, Heere, bent u het, Heere, die kwam. En u ons weer nieuw leven gaf, Heere. Heere, u bent het, Heere. Met ons in de zorgen, Heere. U bent het, Heere, mijn God, dat we weer wat strijd hebben. U bent daar, o God, Heere. U bent het, Heere, als we blijde zijn, Heere. U bent daar, Heere. Want u bent meer dan genoeg, o God, Heere. Buiten u hebben we niets anders nodig, Heere. Dan, Heere, rust en vrede bij u, Heere. Heere, uw stem te horen, mijn God, Heere. Heere, dat maakt, Heere, dat we meer dan genoeg in u hebben, Heere. Heere, dit is de dag die u ons geeft, Heere. Neem het over, Heere, aan deze plaats, Heere. Heb bemoeienis met ons, Heere. Want wij weten, Heere, dat we bij u, Heere, alle rust hebben. Alle kracht hebben. De genade hebben. Heere Jezus, u komt er toe. Al de lof, al de dank, al de eer en de prijzen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Neemt u plaats. God is goed. Nou, de kinderen die gaan naar hun dienst en wij hebben onze dienst hier zo. Prijs God. Hij is goed, zeer te prijzen. Weet je, als alle dingen van een leien dakje gaan, dan heb je niet zo in de gaten dat ja, de Heer meer dan genoeg voor je is. Dat Hij alles voor je is. Dat je zonder Hem het niet redt. En soms is het nodig dat je op dat punt komt. ik zeg niet altijd, maar soms is het nodig dat je gewoon even gaat beseffen wie de Heere is. En dat is wanneer alles om je heen dreigt weg te vallen. Dan is Hij daar om je aan je hand beet te pakken en om je er doorheen te leiden. Hij is goed, Hij is zeer te prijzen. De Heere is zijn genade voor ons, die is ja, elke dag weer nieuw. Dat kan ik elke dag weer zeggen. Ik ben blij dat ik ooit de keuze gemaakt heb om mijn leven aan de Heere te geven. Mijn leven zag er niet altijd zo uit. Ik ging mijn eigen weg. Maar door genade kan ik zeggen dat de Heere zelf gekomen is en mij getrokken heeft naar hem toe. Weet je, veel mensen zeggen van, ik heb de Heere gezocht. Ja, misschien als je een nood hebt. Maar ik geloof niet dat wij van huis uit, zeg maar, op pad gaan om de Heere te zoeken. We zijn meestal met onszelf bezig. En we zijn bezig met dingen rondom ons. Maar dan is de Heere daar om ons bij de handen te houden. En om mee te nemen. Om dicht bij hem te zijn. God is zeer te prijzen, zeer te loven. Voordat ik het woord van God open, wil ik aan u zeggen dat niet aanstaande zondag, maar die week daarop, als er geen rare dingen in dit land gebeuren, dat er een totale lockdown komt. Maar laten we geloven dat er geen totale lockdown komt. Laten we geloven dat we met de Heere een veilige winter tegemoet gaan. Dat Hij voor ons zorgt, dat Hij ons zal dragen door alles heen. Maar die week daarop, dus niet volgende week, maar die week daarop, dan hebben we broeder Rob van Haastet hier in ons midden. En ik vind het altijd wel weer een feest als deze broeder hier in ons midden is. Is een echte man van God. Is een man van ja, de straten van Rotterdam platgelopen heeft om het evangelie te brengen. Op hoeken van straten met zijn gitaar, met zijn tamboerijn. En het evangelie, de goede, de blijde boodschap van Jezus te vertellen aan ieder. Zelfs, ja, drukke winkeldagen, koopavonden, stond hij daar. En ik kan me zo herinneren dat hij één keer in de kerk daar in Noord, toen zaten we nog in Noord, was geweest. En na de dienst had ik hem even gesproken. En een week of twee daarna liep ik naar het Zuidplein toe. Ik dacht, ik ga koopavond. En wie zie ik beneden? Dan had ik niet gedacht dat iemand zoveel moed had, zoveel durf had. Broeder Rob met een klein groepje, ik denk een man of zes, zeven. En ze waren bezig te zingen en de naam van Koning Jezus groot te maken. En toen dacht ik van, er zijn een paar mensen voor me. Ik denk dat ik beter even achter die mensen kan lopen. Want ik heb liever niet dat hij me ziet. Maar ik was te laat, want hij had me gezien en hij had mijn naam onthouden. Dus hij riep, hij zei, nou, ik ga broeder Imro vragen om te komen getuigen van de Heer Jezus Christus. Nou, iets ergers had hij niet kunnen doen, maar ik ben toch gegaan, ik heb toch de moed gevat en ik weet niet wat ik gezegd heb. Waarschijnlijk een heleboel onsamenhangende dingen heb ik gezegd, maar ik denk dat ik gezegd heb dat ik van de Heer Jezus hou. En toen moest ik nog even met twee liederen erbij staan en daarna ben ik zachtjes weggeslopen. Ja. Dat is het begin ervan. Maar ik kan wel zeggen, het is een man ja, met een hart voor de Heer. Overal waar de zielen te winnen zijn, daar is hij. En vandaag de dag doet hij het wel ietsjes rustiger aan. Maar het is echt een man van God. Daar kan ik echt van getuigen. Vandaag wil ik het met u hebben over wat doet geloof. En het is goed om je elke keer weer af te vragen, wat doet geloof nou? Wat doet geloof nou in mijn leven? Wat doet geloof nou? Ja, als ik de Heer niet had, hoe zou ik er dan aan toe zijn? Maar dus het is goed om je elke keer weer dit soort vragen te stellen. En om dat te doen, denk ik dat we de geloofsvader, ja, dat wij hem moeten opzoeken in de Bijbel. En de geloofsvader, dat is Abraham, die de Heer geroepen heeft om te komen en hem te gaan dienen. Maar voordat ik dat doe, dat ik het ga openen,
ga ik eerst de Heere vragen om een zegen. Hemelse God en Vader, we komen deze dag voor uw troon van genade. Heer, we belijden, Heere, mijn God, dat uw woord, Heere, voor ons, Heere, licht is. Heere, verlicht onze harten. Help ons vandaag, o God, om uw woord te verstaan. Help ons, Heere, om met u te wandelen, aan uw zijde te gaan. Wilt u het van ons overnemen? Mijn God en mijn Heer, zegen uw woord. Laat het niet mijn woorden zijn, maar Heere, dat het uw woord is, Heere, die tot de harten spreekt. In Jezus' naam. Amen. Weet je, als je, en dat heb ik voor alle keren dat ik, volgens mij uit Genesis 12, dat ik eigenlijk de roeping van Abraham gepredikt heb, ben ik ook daar begonnen. Maar iets leidt mij eigenlijk heel de week al, eigenlijk moet ik zeggen het weekend, nog sterker, om toch te beginnen in Genesis 11. Ik denk als we dat doen, dan dat we een beter inzicht krijgen ook in het woord van God. Nou, we gaan dan lezen, Genesis 11, en dan beginnen we in vers 1. Dan zegt de Bijbel, de gehele aarde nu was één van taal en één van spraak. Toen zij oostwaarts trokken, vonden zij een vlakte in het land Sinear, waar zij zich vestigden. En zij zeiden tot elkander, welaan, laten wij tichelen maken en die goed bakken. En de tichelen dienden hun tot steen. En het asfalt diende hun tot leem. Ook zeiden zij, welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarop de top tot de hemel reikt. En laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden. Vers 5. Toen daalde de Heere neder om de stad en de toren die de mensenkinderen bouwden te bezien. En de Heere zeide, zie, het is één volk. En zij alle hebben één taal. Dit is het begin van hun streven. Nu zal er niets van wat zij denken te doen voor hun onuitvoerbaar zijn. Welaan, laat ons nederdalen en hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan. Zo verstrooide de Heere hen vandaar over de gehele aarde. En zij staakten de bouw van de stad. Daarom noemt men haar Babel, omdat de Heere daar de taal der gehele aarde verward heeft en de Heere hen vandaar over de gehele aarde verstrooid heeft. Ik las ergens in een Bijbel met uitleg, las ik erover dat iemand een commentaar gaf en die zei toen, schreef daarin van, nou als dit zou kunnen gebeuren, dus zeg maar in de kerk, onder kinderen God, dan zouden ze eigenlijk toch heel sterk zijn. Want je hebt dan op dat moment, waar we daarover praten, heb je over het grote moment. Dat het grote moment is daar het moment dat daar een gedachte binnenkomt. En die gedachte, dat is hier ook aan de hand. Er kwam daar een gedachte binnen. En dan zie je eigenlijk ook wat verenigde krachten tot stand kan brengen. Verenigde krachten, daar kunnen we heel veel mee. Indien ze wel naar de wil van de Heere zijn. En dat is wel heel erg belangrijk. Wat we hier zien is dat deze mensen hun gedachten was niet naar de wil van de Heer. En wat zij wel wilden, ze wilden wel een toren bouwen om tot de hemel te reiken. Want ze waren één van taal, zodat zij niet verstrooid zouden worden. Maar wat er ook bij staat, is dat zij zichzelf een naam wilden maken. Ze wilden deze naam vestigen op de aarde. Ze wilden dat overal waar mensen zouden komen, van ze zouden spreken. En toen de Heer dat zag, toen... De Heer kwam niet zo gauw naar beneden. Maar toen de Heer dat zag, wat in het hart van de mensen omging, toen zei hij van, we gaan naar beneden, we gaan even kijken hoe de situatie daar eruit ziet. En de Heer zag hoe ze hard bezig waren. En de Heer zei van, kijk, ze zijn infantaal. En als we ze zo laten, dan zal eigenlijk wat ze willen, zal niets meer onuitvoerbaar zijn. En dat zet je wel even aan het denken. En dat laat je ook zien van, samen kunnen we heel veel bereiken. Maar alles wat we doen, alles wat de mens hier in deze wereld doet, zal afgestemd moeten zijn op de wil van God. Indien het niet afgestemd is op de wil van God, is het een groot probleem. En als je vandaag de dag kijkt, dan zie je ook dat er een heleboel mensen zeg maar, bezig zijn om buiten de Heer om zichzelf een naam te verschaffen. Indruk te maken in de wereld, zodat mensen over ze kunnen spreken. En dit is niet wat eigenlijk de Heer van ons vraagt. En de Heer kwam naar beneden en de Heer zei van, nou laten wij die taal verwarren en laten wij ze verstrooien. En dat is ook gebeurd en dat... Als ik dit verhaal zeg maar zo tot me neem, dan zie ik ook dat van hieruit ook allerlei talen in de wereld zeg maar, zijn. Omdat de Heer zelf ervoor gezorgd heeft dat er een verwarring komt en dat de mensen niet meer één van taal zijn. Dat ieder eigenlijk een verschillende taal heeft, dat je sommige plaatsen kom je en dan kan je als die mensen spreken, dan versta je ze echt geen millimeter van wat ze zeggen. Helemaal niks. Ik kan me herinneren toen ik in Nederland kwam, was ik al 18 jaar, dus ik had, mijn taal was al ontwikkeld. Ik sprak Nederlands en na een gedoe op Schiphol, waarbij niemand me kwam halen, ben ik met heel veel moeite in Delft terechtgekomen, bij een familie van me die me is komen ophalen. En na een week daar te zijn verbleven, ben ik richting Groningen gebracht. Want... Mijn vader, zijn broer en zijn schoonzus, die zouden mij ophalen, maar die waren vertraagd. En ja, dus zodoende ja, kwamen ze in Groningen terecht en ik daar ook. En ik ben het eerste jaar in Nederland ben ik in Groningen gebleven. En ik dacht, nou dat zou wel geen probleem zijn, want we zijn in Nederland, ik spreek Nederlands, dus geen enkel probleem. Ik red het hier wel. Maar toen ik daar... Ik ben daar nog op school geweest, een jaartje. En toen ik daar op school kwam, toen was er iets heel vreemds aan de hand. Dat 's morgens, als de jongens kwamen en die meisjes, dan zeiden ze hoi. Dan stak je je hand omhoog. En daarna ging je hoofd van links naar rechts. Van links naar rechts. En je wist niet waar ze het over hadden. Ze spraken wel Nederlands, maar ze spraken Gronings. Nou, dat versta jij niet. Als je er niet geïndoctrineerd bent. Als je die taal niet eigen gemaakt hebt. Het is een compleet verschrikkelijk dat dialect. Maar ja, misschien voor die mensen wel mooi. Maar ik verstond het niet. Het was wel iets, ja, iets verschrikkelijk. Waarom kies ik hiervoor? Omdat, in Genesis 11. Omdat van Genesis 11 naar Genesis 12. Daar is er een wereld van verschil. Er is een hele andere situatie in Genesis 12 aan de hand. Dus het staat ook in enkele versen opgetekend. Maar er zijn wel een paar honderd jaar eroverheen gegaan. Voordat je in Genesis 12 terechtgekomen bent. Want in Genesis 11 heeft God de hele... Al die mensen in deze wereld heeft hij verstrooid. Ieder op naar een ander gebied. Oostwaarts, westwaarts, zuidwaarts. En dat kwam omdat mensen buiten God om hun wil wilden. Ze wilden wat zij wilden, wat ze dachten, dat wilden ze hebben. Ze hadden de Heer eigenlijk niet meer nodig. Want daarvoor had je namelijk ook al het probleem dat de wereld onder water geweest was. Als we deze dingen staan heel snel op elkaar eigenlijk zeg maar, aangetekend. Maar er gaan wel honderden jaren gaan hier eigenlijk aan deze situatie, gaan daaraan vooraf. Voordat je in Genesis 12 terechtkomt. Met andere woorden, de Heer was voor een moment even klaar met de mensen hier op de aarde. Want de mensen die wilden zichzelf een naam maken buiten hem om. En terwijl hij ze geschapen had. Vorige week hebben we het nog erover gehad. Dat de Heer de mens geschapen heeft. En dat de Heer aan de mens heeft gezegd. Heers over de aarde. En dan zie je dat de Heer het ze verstrooit. Maar vorige week heeft de Heer me ook zeg maar, gegeven om aan de gemeente mee te geven. Dat de mens, wij als mensen, niet zonder God in deze wereld kunnen leven. We kunnen niet zonder hem leven. Maar God wil niet zonder ons in deze wereld leven. Dus we zijn aan elkaar gebonden. Er moet gewoon een relatie zijn tussen ons en God. En daar is ook zijn focus op. Daarom heeft hij de mens ook geschapen. Om met de mens hier deze wereld eigenlijk te besturen. Want dan zie je dat er in de jaren die er voorbij gaat. Dat er, zeg maar, al die mensen eigenlijk verstrooid zijn. Dat het weer in het hart van God komt. Om terug te gaan naar de aarde. Om mensen te kiezen om met hem te wandelen. En dat doet hij. En dan komen we in Genesis 11. En dan lees ik daar een paar versen. Twee versen eigenlijk. En de Bijbel zegt daar. En Terach nam zijn zoon Abram en Lot, de zoon van Haran, zijn kleinzoon, en Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abram. 31. Hebben we er? Ja. Hij nam zijn zoon. Hij nam de zoon van zijn broer. Hij nam de vrouw van Abraham. En hij deed hen wegtrekken uit Ur der Chaldeeën. Om te gaan naar het land Kanaan. En zij kwamen te Haran en bleven daar. En de dagen van Terach waren 205 jaar. Hier zien we dat Abraham de opdracht had om naar Kanaan te gaan. Maar wat doet Abraham? Hij gaat naar Kanaan. Hij gaat naar Haran. En dat weet ik niet als het komt omdat hij een oudere vader bij zich had. Die eigenlijk al oud op leeftijd was en eigenlijk niet meer zo lang zou leven. Dat weet ik dus dan niet, als dat de reden was. Maar hij bleef hangen in Haran. En wij kennen Genesis 12, waarbij de Heere komt en de Heere tot hem spreekt. Hij is lang genoeg in Haran geweest, dan komt de Heere en dan gaat de Heere tot hem spreken. In hoofdstuk 12, vers 1, dan staat daar. En de Heere zeide tot Abraham, ga uit uw land. Uit uw maagschap. Uit uw vaders huis. 12 vers 1. Hoofdstuk 12 vers 1. De Heere zeide tot Abraham. Ga uit uw land. Ga uit uw maagschap. Ga uit uw vaders huis. Naar het land dat ik u wijzen zal. Hij had de opdracht al om naar Kanaan te gaan. Maar dat deed hij niet. En vandaag hebben we het over geloof. Wat doet geloof in ons leven? Wat geloof in ons doet, is dat het ons brengt in de situatie die de Heere wil, waarin we zouden moeten zijn. Hij had de opdracht al, maar hij ging niet. Hij bleef in Haran. Dan zie je dat de stem van de Heere komt en de Heere tot hem spreekt. Ik geloof dat de Heere. Ja, God is geest, dus als de Heer spreekt, dan is het duidelijk. Dan kan je die stem eigenlijk niet negeren. En hij heeft dat gehoord. En ja, en de Heer zei dan tot hem, ga naar tot het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u, zegt de Heer, tot een groot volk maken. En u zegenen en uw naam groot maken. En gij zult tot een zegen zijn. En ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Dit is nu de zegen die Abraham meekrijgt. En deze zegen is heel erg belangrijk. Deze zegen laat ons ook zien wat geloof doet. Want wat geloof doet, is dat geloof ons er naar buiten brengt. Als het aan ons ligt, blijven we gewoon altijd in onze vertrouwde omgeving. En dat is wat met Abraham ook gebeurde. Hij wilde gewoon blijven eigenlijk in die vertrouwde omgeving, waar zijn familie was. En ja, en daar eigenlijk zijn dagen slijten. Maar het kon niet anders. De dag kwam dat hij en Sarah Haran moesten verlaten en naar het land moesten gaan dat God voor hen had uitgekozen. Een van de belangrijke dingen over geloof is dat je niet zou moeten twijfelen. Geloof en twijfel gaan niet samen. Iemand die gelooft, die zegt te geloven en daarnaast twijfelt, heeft een probleem. Want dan zal je nooit eigenlijk tot stappen komen. Geloof en twijfel gaan niet samen. Dit is iets wat Abraham heeft moeten ondervinden, dat hij niet kon blijven daar zo. Hij moest de stem van de Heere gehoorzamen om niet te blijven hangen in Haran, maar door te gaan naar de plaats die de Heere hem eigenlijk gewezen had. We gaan vandaag ook een beetje door de Bijbel heen bladeren. En dan gaan we kijken, wat zegt het woord van God nou over geloof en twijfel? Laten we gaan naar Jacobus hoofdstuk 1, vers 6 tot en met 8. 5, 6 tot en met 8. Jacobus 1. Dit is wat Gods woord zegt. Indien echter iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom. Die aan allen geeft eenvoudigweg en zonder verwijt. En zij zal hem gegeven worden. Vers 6. Daar gaat het om. Maar hij moet bidden in geloof. In geen enkel opzicht twijfelende. Er zijn veel mensen die noden hebben. In de jaren dat ik de Heere dien, heb ik dit nu al zo lang gezien. Dat er een grote nood is. En ze willen van die nood verlost worden. Ze willen dat er een oplossing komt. Hij is Jehovah Jireh, hebben we net gezongen. En u bent meer dan genoeg. U voorziet in al mijn nood. En toch als het daar is dat ze zeg maar moeten bidden voor zeg maar, die nood dat er een verandering komt, dan komt de twijfel in het hart. Want de omstandigheden reiken groter dan de belofte die God heeft gegeven. Maar hier zegt Jacobus, maar als je dat wil, maar hij moet bidden. Dus hoe dan ook zou je moeten bidden. Maar je moet niet alleen maar bidden, je moet bidden in geloof. Wat je bidt moet je geloven ook. En ook al ziet het er zo niet uit dat je het gaat redden. Op dit moment is er een groot probleem in Nederland. En iedereen vraagt zich af, wanneer komt dat vaccin? Hoe gaat dat opgelost worden? Niemand weet het. Over de hele wereld weet men het ook niet. Iedereen heeft zijn eigen gedachten erover. Maar ik denk, het is tijd om te gaan bidden. Het is tijd om te gaan bidden in geloof. Dat de Heer een verandering kan brengen. Maar dat is wat Gods woord zegt. Maar hij moet bidden in geloof. In geen enkel opzicht twijfelende. En dan zegt de Bijbel daarin. Want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee. Die door de wind aangedreven wordt en opgejaagd wordt. Want zulke mens moet niet menen dat hij iets van de Heer zal ontvangen. Hé, is het het woord van God? En ik heb gebeden. Mensen hebben al veel moeite, veel mensen hebben moeite om te gaan Gods aangezicht te gaan zoeken, om te gaan bidden, om te bidden voor een nood. Maar hier zegt Gods woord, indien je bidt en je twijfelt in je hart, moet je niet menen dat je gaat ontvangen. En als ik erover nadenk, dan denk ik van, hoe vaak heb ik niet gebeden en getwijfeld? Hoe vaak zijn mijn gebeden ook niet verhoord? Wandelen met God heeft ook te maken dat je de Heer leert kennen. Dat je Gods hart leert kennen. Als je Gods hart niet kent, dan ben je heel gauw ook uitgelocht. Dan denk je van, nou, ik heb al zoveel keer gebeden. Ik hou op met bidden. Want God hoort toch niet. En dat zeggen veel mensen die eigenlijk bekeken hebben en die zeggen van nee, van mij hoeft dat niet. Want dat is wat Gods woord zegt in vers 8. Innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen. Dit woord is confronterend. Dit woord leert mij en leert jou ook dat mijn manier van bidden, mijn opstelling in het gebed, volkomen moet zijn in geloof. Volkomen moet zijn in geloof. Waarom handelt God zo? Waarom zegt hij niet van, luister, ze hebben gebeden, laat me ze schenken. Als je God dient, dan zal je hem moeten dienen met je volkomen, met je hele hart. Hij zal alleen Heer in je leven moeten zijn. Je kan niet twee heren dienen. En geloof en twijfel. Als je twijfelt, maak je dat je God niet vertrouwt. Dat is wat je eigenlijk zegt. Ik vertrouw je niet. En daarom zie je dat een heleboel mensen, ze bidden wel, maar ze twijfelen. Ze denken van, ja, ik heb er wel gebeden voor, maar ja, ik weet niet als ik het ga krijgen. Ik weet het niet. Geloven is de Heer volkomen vertrouwen. Volledig vertrouwen. De Heer zijn woord omarmen. De beloftes die hij in zijn woord heeft gegeven, die omarmen. En daar, van daaruit zal de Heer voorzien. Want de Heer, Jezus, die zei, tot nu toe heb jij nog niet in mijn naam gebeden. Maar als je bidt, bid in mijn naam. En dan zal je het krijgen. Maar dan bedoelt hij wel daarmee mensen die wel in geloof bidden. Niet alleen als we de naam van Jezus noemen. Het is geen toverformule. We moeten wel bidden in zijn naam, omdat hij dat voorbracht heeft. En hierin zien we dat geloof en twijfel mekaar tegenpolen zijn. Ze werken niet goed samen. We hadden straks ook al een rit hier naartoe, maar niet zo lang geleden, ik geloof 2-3 weken geleden, moesten we ergens naartoe gaan, naar Oosterhout. En ik kan de weg kennen we uit ons hoofd. En ik heb mijn telefoon en daar heb ik een navigatie op zitten. En mijn navigatie die zei, toen we van huis gingen, dat ik moest rijden 1200 meter en dan richting Gorinchem gaan. Maar dat is niet de weg die we gaan. We gaan richting Dordrecht. Dus ik zeg, we moeten richting Gorinchem. En ik hoor van de berijder, nee, ik ga altijd Dordrecht, we gaan nou ook Dordrecht. Oké. Okay. We gaan door richting Dordrecht. We zijn richting Dordrecht nog geen 5 minuten. Dat ding geeft aan bij de eerstvolgende afslag, zeg maar, de snelweg verlaten en een andere richting kiezen. Nee, dat gaan we niet doen. Vijftien, 20 meter verder. Bij de eerstvolgende afslag richting, weet ik veel, Zierikzee. Nee, dat gaan we niet doen. Totdat we bijna op plaats van bestemming waren. En toen ging het mooi fout. Toen bleven we draaien. Want onderweg hadden we al lang gezien dat er ergens een groot ongeluk gebeurd was. Dat waarschijnlijk die snelweg afgesloten was. En dat je dus niet verder kon. Uiteindelijk kwamen we in die plaats waar we moesten zijn, maar niet op plek van bestemming. En toen zaten we midden in het centrum. Je kon daar niet naartoe gaan, want het was een fietspad. Je kon daar niet naartoe gaan, want het was een voetgangerspad. Je kon daar niet naartoe. We stonden midden tussen Albert Heijn en Hema en noem maar op. En nu? Ik zeg, ja, nu? Je hebt dat ding, ik weet niet of je het genegeerd. Hoe nu? Ik zeg, ik stap even op. Ik ga even uit de auto. Ik vraag even. Kan u mij vertellen waar die en die plek is? Dan bent u helemaal uit de buurt. Helemaal uit de buurt. Ik zeg, ja? Hij zegt, ja, je bent helemaal uit de buurt. U moet helemaal aan de andere kant van Oosterhout zijn. Ik zeg, zo. En nu? Ik zeg, even alles stil rondom me. Want ik was mijn internetverbinding kwijt op die telefoon. Zoeken. Uiteindelijk heb ik het gevonden. 5 minuten daarna was ik op plek van bestemming. Maar het was wel een mooie les over de stem van God. Als God spreekt, kun je beter doen. Je kan zeggen van nee, die weg ga ik altijd, die weg is die weg ernaartoe. Maar op dat moment is er iets aan de hand en dan zegt de Heer, ga die andere weg nu. Ga die andere weg. Haran was de plaats waar Abraham wilde zijn. Maar de Heer zegt, verlaat die plaats. Verlaat je maagschap. Verlaat je familie, verlaat alles. Want ik heb een zegen voor je. Als jij dat niet doet, dan blijf je daar. Maar dan ga je die zegen niet ontvangen. En dat is belangrijk. Want Abraham, die was getrouwd met een vrouw die onvruchtbaar was. En God had afgerekend, jaren geleden al, met een groep mensen die zeg maar naar de hemel toe wilden via een toren. En de Heer zei van, nee, dat gaan we niet doen. Alles wat er gebeurt, gebeurt via mij. En ook naar de hemel toe gaan, ga je het ook via mij. Jezus zegt, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Je kan een andere weg kiezen, maar de vraag is als je er gaat komen. En ik ben erachter gekomen dat de meeste mensen die ik heb leren kennen in de jaren, die een andere weg hebben gekozen, nu ergens anders terechtgekomen zijn. Maar niet in de hemel. Ze zijn gekomen daar in dat gebied waar er een voetgangerstunnel is, waar er een fietspad is, waar er Hema is, waar er van alles en nog wat is. Maar je bent niet op de plaats van bestemming. Gods woord is duidelijk. En hier zien we dat God iemand kiest. En die persoon was niet vlekkeloos. Abraham was niet vlekkeloos. Abraham komt uit een familie vol afgoderij. Dus in Abraham zou een hele verandering moeten plaatsvinden. En Gods woord zegt dat we vernieuwd moeten worden. Door wat? De vernieuwing van ons denken. Hey, dat is niet makkelijk hoor. Dat is net als dat apparaat zegt van ga richting Gorkum en jij zegt van nee, de weg is die kant, we gaan hier niet naartoe. Dat is moeilijk. Maar dat betekent dat ik nu mijn vertrouwen, ik had beter die dag mijn vertrouwen gewoon op dat apparaat kunnen stellen, echt waar. Ik had gewoon kunnen zeggen van nee, we gaan daar, maar ik heb gedacht, oké, soms moet je niet toegeven, soms moet je zeggen van nee, we gaan niet. Nee, met name als de Heer echt diep in je hart spreekt, want als God spreekt, spreekt hij duidelijk. Je kan nooit zeggen van ik heb het niet verstaan. Want Abraham was niet gewend om met God te wandelen. Dus de Heer moest duidelijk springen. En als de Heer spreekt, is het altijd duidelijk. Dan kan je niet zeggen, ik heb het niet goed begrepen. Ik heb het niet verstaan of wat dan ook. Nee, het is altijd duidelijk. Wat geloof doet, geloof brengt je naar buiten. Naar je bestemming toe. Dat is wat God van ons vraagt. Dat we in geloof hem gaan volgen. Niet twijfelende. Want geloof vraagt ook om verplichting. Weet u dat? Het is misschien niet zo leuk om dit soort dingen te horen voor mensen die ja, misschien de Heer nog niet echt kennen. Maar geloof vraagt om een verplichting. Als God zegt, doe dat, dan kan je beter dat doen. Want als je dat niet doet, dan ben ik bang dat je gewoon je doel gaat missen. En God heeft een plan, hij heeft een doel. Met een ieder van ons hier zo heeft hij een doel. Echt waar, hij heeft een doel. Ik heb het vroeger nooit willen geloven, maar mijn wandel met de Heer heeft me geleerd van God heeft een plan. Hij heeft een doel met je leven. En je kan je beter aan dat doel eigenlijk daarop richten. Dan gaat hij je dus eigenlijk daardoor heen helpen. Geloof brengt ons naar binnen. Wat betekent dat? Geloof brengt ons naar binnen. Geloof brengt ons binnen onze bestemming. Gelooft u dat? Of denkt u van, nou, is alleen maar mooi, ik zal het wel, ik hoor het aan. Maar geloof brengt je binnen je bestemming. Binnen de plek waar God wil dat je zijn moet. We gaan even kijken. Genesis 12. Vers 6 tot en met 8. En Abraham trok het land door de plek bij Sichem, tot de Terebinte, Moreh. En de Canaanieten waren toen in het land. Toen verscheen de Heere aan Abraham en zeide, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. Toen brak hij vandaar op naar het gebergte ten oosten van Bethel. En hij spande zijn tent met Bethel tegen de rug aan. Dit is iets wat in een paar versen benoemd is, maar het zegt wel heel veel over de weg die Abraham gegaan is. Het zegt wel heel veel over zijn relatie met God. Want geloof brengt je binnen de bestemming. Wat de Heer hem liet zien is het land dat hij aan Abraham zou geven en aan zijn nakomelingen. Dat liet de Heer hem zien. De Heer liet hem zien, dit is het land. Maar Abraham was nog niet zo ver om dat land in bezit te nemen. Maar de Heer heeft hem wel bekendgemaakt. Dit is de plaats die ik aan jou en je nakomelingen ga geven. Als je gewoon op de weg blijft volgen, zoals ik je dat gezegd heb, dan kom je daar terecht. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Helemaal geen angst voor te hebben. De Heer wil dat wij in ons leven, dat wij volkomen ons vertrouwen eigenlijk in zijn handen leggen. Want de Bijbel zegt dat toen Abraham daar was, in vers 7, laten we dat nog een keer lezen. Toen verscheen de Heer aan Abraham en zeide, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de Heer die hem verschenen was. Abraham had nog niet echt een levende relatie met de Heer, maar toen de Heer hem daar verscheen, zegt de Bijbel, bouwde hij een altaar. Abraham, hij realiseerde zich dat God een verbond met hem had gesloten. En God is een God van verbonden. En waarom doet God dit? Waarom zijn er verbonden? Omdat de vele, zeg maar, verbonden die God gesloten heeft met mensen, iets te maken hebben met wat hij met de mensen wil. En een verbond is iets waaraan ook de Heer zichzelf houdt. Om bijvoorbeeld te noemen, in Genesis 3 vers 15 belooft de Heer aan Adam en Eva dat hij de verlosser gaat sturen. Moest kijken hoeveel jaren daar tussen zitten. Maar hij belooft op dat moment, hij zegt aan Eva, omdat je dit gedaan hebt, zal je met moeite je zwangerschap voortbrengen. Dat is geen fijn bericht voor Eva om te horen. Maar ze is in de fout gevallen. Ze heeft iets gedaan wat ze niet had moeten doen. Maar de Heere, die keert zich tot die slang en hij zegt, en de zaad van die vrouw gaat jou de kop vermorzelen. God kon niet, kijk, God kon zelf naar deze wereld komen om Satan korte metten met hem te maken. Maar dat kan niet. Want hij heeft zijn woord gegeven dat hij de wereld aan de mens heeft gegeven. Dat de mens zou heersen over deze wereld. En daarom doet de Heer het via een mens. Daarom doet de Heer het via een mens. Want hij is God, hij is almachtig. Hij kan zo, zeg maar, hier ingrijpen en doen wat hij wil. Maar de Heer heeft ervoor gekozen om dezelfde mens die ook, zeg maar, een geest in zich heeft, een geestelijk wezen is, heeft hij ervoor gekozen om dezelfde mens te gebruiken om daar, zeg maar, het zaad van hem de wereld in te laten komen die vlees en bloed is. Want Jezus Christus wandelde hier op aarde, maar hij was vlees en bloed. Hij was gewoon vlees en bloed. Hij was gewoon een mens zoals jou en mij. En de Heer heeft ervoor gekozen om de duivel te onttronen door Jezus Christus, door het zaad van die vrouw. Daarvoor heeft hij, en hij heeft dat reeds beloofd in Genesis 3 vers 15. Het zaad zal jou de kop vermorzelen. En daarna moesten ze leven. En dat is wat eigenlijk in het vooruitzicht lag. We zien dus daarom ook dat het nieuwe verbond door het bloed van Jezus Christus tot stand gekomen is. En dat vinden we in Lucas 22, vers 30. Zullen we even snel even gaan kijken? Lucas 22. Nee, sorry, vers 20. 20, iets verder. Ja. Oh, goed zo. De Bijbel zegt, en hij nam een brood, dus begin in 19, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun en zeggende, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. Vers 20 zegt hij, en evenzo de beker na de maaltijd, zeggende, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt. Hier geeft de Heer aan dat er een nieuw verbond, dat God een nieuw verbond gaat sluiten. En dat nieuwe verbond is aanstaande. Hij zegt, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Al die jaren heeft dat andere verbond gegolden. Vanaf dat moment is dat nieuwe verbond dat geldig is. En de Heer, dat verbond wat hij sluit met mensen, dat kan je zeggen van, ja, dat betekent te eten met. Abraham richtte daar een altaar. Hij heeft daar geofferd en dat betekent te eten. Een andere vertaling daarvan, dat woord is een binding. Dat de Heer een binding aangaat met ons. Dat er sprake is van een verbintenis en een toewijzing. En het suggereert daardoor ook eigenlijk van een gedeelde verantwoordelijkheid. God neemt zijn verantwoordelijkheid en wij nemen onze verantwoordelijkheid. En daarom hebben we een verbond met de Heer. De Heer, vanaf dat moment dat God een verbond sluit, gaat hij een overeenkomst aan om zich te laten binden, om te geven dat wat hij beloofd heeft. Wat in zijn woord staat, de Heer zal dat altijd nakomen. In geloof kan ik daarop rekenen. In geloof kan ik daar me aan vasthouden. Ik zal niets in deze wereld mij in de twijfel laten brengen, terwijl Gods woord iets anders belooft. Ik zal Gods woord daarin eigenlijk raadplegen. Ik zal me vasthouden, vastklampen aan het woord. En daarom zegt de Bijbel ook dat al de beloften van God, die zijn ja en amen. Alle beloften zijn ja en amen in Christus Jezus. Want de Heer die heeft het beloofd en die komt het ook na. En daarin kan ik mijn geloof naar richten. Daarin kan ik mijn geloofsleven leven met de Heer. Wat de Heer beloofd heeft aan Abraham, aan die plaats, dat zal hij ook doen. Wat geloof ook doet, is dat geloof een nieuwe zekerheid brengt in ons hart. Geloof geeft ons zekerheid dat we niet hoeven te twijfelen, dat we de Heer met ons is, dat hij ons daardoor heen, door welke situatie in ons leven ook heen wil leiden. Johannes 7, vers 17. Oké. Vers 16, Jezus antwoordde hen en zeide, mijn leer is niet van mij, maar van hem die mij gezonden heeft. Indien iemand diens wil doen, dan zal hij van deze leer weten. Of zij van God komt, dan of ik uit mezelf spreek. Indien we het woord van God raadplegen, indien we ons willen wandelen naar het woord van God, dan zullen we altijd daarin bevestigd worden. Altijd. De Heer maakt zijn woord waar in ons leven. Maar de Heer vraagt van ons dat wij hem daarvoor geloven. Dat wij in geloof die weg gaan. Dat wij in geloof, met deze woorden leven elke dag weer opnieuw. Door strijd, door moeite, hoe waar we ook doorkomen. Dan zal je weten, Jezus zegt, als je van dit wil weten, dan zal je van deze leer wil weten. Dan zal je hiernaar moeten leven en dan zal je het dus ook zien in je eigen leven. Als je in geloof wandelt, dan weet je ook dat je niet angstig hoeft te zijn. Dat je niet bang hoeft te zijn. En dan zijn een aantal teksten die ik zo aan u wil meegeven. Handelingen 18, vers 9 en 10. Handelingen 18, vers 9 en 10. En de Heere zeide in de nacht door een gezicht tot Paulus. Paulus zat in grote problemen. Hij was in de gemeente Korinthe. Hij had het heel erg moeilijk. Hij wist niet wat hij moest doen. Hij was angstig geworden. En de Heere zeide tot Paulus in een gezicht. Wees niet bevreesd. Maar spreek en zwijg niet. de mannen Gods die hier in deze wereld door iedereen gekend zijn. Door iedereen, zeg maar, nu bewonderd worden. Dat mensen zeggen, dat is de leermeester. Dat is degene die we eigenlijk zouden moeten volgen. Dat zijn allemaal mannen die ook angstig geweest zijn. Dat zijn ook mannen die ook zwakheden gekend hebben. En ook getoond hebben. We zijn niet allemaal oersterk. We zijn niet allemaal dat we exact weten in welke situatie we wat moeten spreken en wat we niet zouden moeten spreken. God is op zoek naar mensen die ook klein willen zijn. Die ook met hem willen komen en hem willen vragen, wat wilt u dat ik spreken zal? Wat wilt u dat ik doen moet? God is niet op zoek naar stoere mannen. Dan had hij die mannen van Babel gezocht. Want die zouden zo naar de hemel lopen als het hun... Maar God heeft gezocht naar mensen die zwak zijn. Hij heeft gezocht naar mensen die van zichzelf zien dat ze zelf het niet redden. En dat ze iemand hebben in hun leven nodig hebben die hun daardoorheen kan leiden. Paulus zat hier in een hele moeilijke situatie met bloed, zweet en tranen. En dan verschijnt de Heer daar in die cellen aan hem. En dan zegt de Heer aan hem, vrees niet. Dan is het de keuze aan jou of om angstig door te gaan of om die woorden tot je te nemen en je in je hart te bergen. En de Heer zegt tot hem, vrees niet, maar spreek en zwijg niet. Want waarom? De Heer had een bedoeling daarmee. De Heer had namelijk een hele gemeente om te bereiken door Paulus. Hij wilde Paulus gebruiken om een hele gemeente Korinthe te winnen. En daarom zegt de Heer, vrees niet, spreek. Want hij zegt, ik ben met je. Wat vers 10 zegt, want ik ben met u en niemand zal het op u toeleggen om u kwaad te doen. Want, zegt de Heer, ik heb veel volk in deze stad. Als je twijfelt dat je God niet ziet, laat me dit aan je vertellen. Ik heb veel volk in deze stad. Er zijn genoeg mensen die hiervoor, voor jou, zeg maar, hun leven zouden willen inzetten. Maar we moeten wel het geloof bergen in ons hart. Geloof is iets waarbij we voortdurend Gods aangezicht moeten zoeken en hem bidden en vragen. Heere, wat is uw antwoord hierop? Heere, wat wilt u? Ik heb voor deze boodschap heb ik 3 boodschappen uitgewerkt die ik niet moest hebben. Ik ben weer gegaan in gebed. Ik heb Gods aangezicht gezocht, zweten. En ik heb gevraagd, wat wilt u, Heere? Totdat de Heere me deze boodschap liet zien, dat ik dit moest gaan brengen. We zijn geen stoere mannen. We hebben niet een boodschap die we zo uit... Althans, ik niet. Ik heb niet een boodschap die ik zo uit mijn pols, zeg maar, slinger. Je moet het met bloed... Misschien niet met bloed, maar met zweet en tranen. Soms moet je met tranen moet je Gods aangezicht zoeken. Wat is uw boodschap voor uw gemeente? Wat is uw boodschap voor uw kinderen? Want ik hoef er niet naar te raden... Maar Gods woord leert mij dat er in de gemeente mensen zitten die met grote twijfels in hun leven zitten. Die niet weten wat voor keuzes ze moeten maken. En dat is geen schande. Maar we moeten Gods aangezicht zoeken. In die nood, in die problemen moeten we Gods aangezicht zoeken. Dan is hij daar om tot je te spreken en te zeggen, vrees niet. Spreek. Vrees niet. Doe wat je moet doen. Vrees niet. Hetgeen wat ik op je hart heb gelegd, doe dat. Ga niet je eigen weg, maar doe dat. Ook al lijkt het raar, ook al lijkt het idioot, ook al lijkt het vreemd. Maar doe wat de Heer zegt. Paulus had zijn leven mogen vrezen dat hij zat als een hadden opgehangen in Korinthe. Maar hij heeft gesproken en hij heeft een gemeente voor de Heer daar gewonnen. Dit is nou wandelen in geloof. Wandelen in geloof betekent ook dat je klein moet willen zijn. Gewoon zwak moet willen zijn. Want God zoekt niet naar stoere mannen en stoere vrouwen. God zoekt naar mensen die hij kan gebruiken, die hij wil gebruiken. Weet je, Abraham en Sarah, die gingen uit het land weg. Sarah was onvruchtbaar. En ik vraag me af, had de Heer het van tevoren niet kunnen voorzien dat ze al zwanger was, dat ze al kinderen had gekregen? Nee, de Heer is met een reis begonnen. Terwijl de Heer zeg maar zegent, dat overal waar Abraham komt, dat hij zeg maar een zegen is, dat hij zeg maar de Heer hem zegent in zijn, blijft er toch in zijn leven een gemis. Blijft er toch in zijn leven iets wat blijft knagen. blijft er iets wat de Heer gezegd heeft van dit land ga ik geven aan je nakomelingen. Maar hij kijkt om zich heen, hij kijkt naar zijn vrouw en hij ziet dat hij geen nakomelingen heeft. Het is, je kan het bijna niet vatten. Maar wandelen met God betekent dat hij je ook op de proef zet. God wil weten, we kunnen allemaal hier roepen hoe krachtig ons geloof is, hoe groot geloof we hebben. Maar ik zeg altijd maar, geloof moet bewezen worden. En geloof wordt bewezen in de meest zwakke momenten van het leven van jou en mij. Dan wordt geloof bewezen. Dan wordt bewezen als je bereid bent te gaan staan en te vertrouwen op de Heer. Geloof moet bewezen worden. Net zoals gebleken in het leven van Abraham ook. Want terwijl Abraham daar zeg maar zo gezegend was, had hij geen nakomelingen. En wat zegt zijn vrouw tot hem? Ik heb een slavin hier zo. Neem haar. Ik krijg geen kind met haar. Is jouw kind ook. Dan hebben we daaruit nakomelingen. Wat zegt de Heer? Nee. Nee, dat gaan we niet doen. De Heer zegt, nee, dit. De schoot van je eigen vrouw krijg je een kind. En de Heer heeft gewacht tot het moment dat Abraham zo lichamelijk, zo afgevallen was, zo zwak geworden was, zo oud geworden was, dat het naar de mens genomen niet meer mogelijk was. En midden onder die omstandigheden veranderde de Heer die situatie. En Sarah, die baart een kind op hoge leeftijd. Dit kan alleen een God die in de hemel is. Dit kan alleen een God die almachtig is. Dit kan alleen iemand die alle macht in hemel en op aarde heeft. En daarom is het belangrijk in ons geloofsleven dat we ons focussen, blijven focussen op de Heer. De omstandigheden zijn op dit moment in het land niet eenvoudig. Je hoort, als je de televisie aandoet, het enige wat je hoort is, ja, er zijn weer gevallen erbij gekomen. Ja. En op een gegeven moment luister ik niet echt meer. Ik luister naar 1-2 keer per dag. Maar als je nou elke 10 minuten een bericht volgt van hoeveel mensen er nu weer bijgekomen zijn, raakt eigenlijk tast dat je geloof aan. En wat er dan gebeurt, is dat je, als je niet uitkijkt, ga je alleen maar vertrouwen op wat er hier door mensen zeg maar bedacht wordt en wat de meningen van mensen zijn, hoe de gedachten van mensen zijn, hoe de oplossingen van mensen zijn, terwijl mijn ogen en jouw ogen gericht moeten zijn op de bergen. Zien de problemen, want we moeten niet blind zijn voor die problemen, ik zie die problemen, maar ik moet wel zien dat er boven die bergen iemand is die die bergen gemaakt heeft. Ik moet dat kunnen zien. Als ik dat niet meer kan zien, dan kijk ik gewoon zoals een natuurlijk mens kijkt. En die ziet alleen maar problemen. Die ziet hoge bergen, die ziet eigenlijk geen oplossingen daarvoor. Maar wanneer ik mijn ogen richt op de Heer, dan weet ik ook dat Hij het is die voorziet in deze nood. Dat Hij het is die zal voorzien in de nood van ons. Want God die zal zijn doelen in jouw leven en in mijn leven uitwerken. Daar hoeven we niet bang voor te zijn. Hij zal dat doen. Wat hij beloofd heeft, komt hij na. Daarom sluit hij ook een verbond met ons. Zodat hij zich houdt aan het verbond. Weet je, iemand die heeft ooit eens gezegd van even kijken. Dat wij eigenlijk door alles heen die geestelijke erfenis die we van Christus hebben, dat we die moeten claimen. Dat wij ervoor moeten gaan. Dat we die erfenis die Christus voor ons heeft uitgewerkt, dat wij die in ontvangst gaan nemen. Want je geloof moet gebouwd zijn op het woord van God. Gehoorzaamheid aan God, die zal dit in ons leven doen blijken ook. Door het geloof gehoorzaamde Abraham. En dat vinden we ook in Psalm 84. Laten we even daarna gaan kijken. Psalm 84, vers 6 tot en met 8. Welzalig de mens wie sterkte in u is, in wier hart de gebaande wegen zijn. Als zij trekken door een dal van balsamstruiken, maken zij het tot een oord van bronnen. Ook hult de vroege regen het in de zegeningen. Zij gaan voort van kracht tot kracht en voorschijnen voor God in Sion. Dit zijn profetische woorden die David heeft opgetekend. Het zijn profetische woorden voor jou en mij. Wanneer in ons hart die weg is van geloof, dat zijn nou de gebaande wegen. De weg van geloof, dat heeft de Heer ons gegeven. De weg van geloof. Wanneer ons hart die gebaande wegen zijn, dan zegt de Bijbel, dan trekken zij door een dal van balsamstruiken en maken het tot een oord van bronnen. Omdat God zijn zegen met jou is. En overal waar jij komt, dan kan jij een zegen zijn voor een ieder die zeg maar in jouw nabijheid is. Voor mijn leven heb ik het zo ingericht dat ik voor mijn buren bid. Ik bid voor mensen die mij misschien naar het leven staan. Waar ik het heel moeilijk mee heb. Daar bid ik voor. Die draag ik op. En misschien zou iedereen misschien zeggen van, nou zo iemand, daar bid ik niet voor. Want die persoon die is zo gemeen. Maar ik kies ervoor om wat de Heere in mijn hart gelegd heeft. Zoals de Heere Jezus die zei van, je moet bidden voor je vijanden. Bid voor je vijanden. Ik heb in de strijd, in jarenlange strijd die ik gehad heb met organisaties, heb ik gebeden voor de mensen die daarachter zitten. De mensen die mijn papieren in handen hebben. De mensen die een beslissing moeten nemen over als ze ja of nee zeggen in mijn situatie. Die heb ik opgedragen aan de Heer. Heb ik voor gebeden dat de Heer ze wilt zegenen. Dat de Heer met ze wilt zijn. Dat de Heer ze wilt helpen. Dat de Heer ze kracht wil geven om bij te, om zeg maar dat ze bijgestaan worden door al die omstandigheden. Maar dat kan alleen maar wanneer we het geloofsleven in ons hart hebben. Dat kan alleen maar wanneer het leven met de Heer voor ons misschien wel het belangrijkste in het leven is. Waardoor we geleid worden. Dan ben je in staat dat te doen. Want dan zie je niet zo echt meer op wat iemand van je vindt of wat iemand niet van je vindt. Dan is het belangrijk dat je doet wat de Heer van je vraagt. Dat je daarnaar handelt. Ja. Geloof zonder gehoorzaamheid, die is eigenlijk de dood. Dan gaan we even kijken naar Jacobus 2, vers 14 tot en met 26. Jacobus 2. Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? Stel dat een broeder of een zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel. En iemand uwer zegt, gaat heen in vrede. Neem me niet kwalijk. Even weer terug, ja. Houd u warm en eet goed, zonder hen echter van het nodige voor het lichaam te voorzien. Wat baat dit? Vers 17 zegt, zo is het ook met het geloof. Indien het niet met werken gepaard gaat, is het op zichzelf genomen dood. Ik kan er niks aan doen, maar dit is een geestelijke les die hier zeg maar neergelegd wordt. Geloof is, het is altijd leuk om te spreken over groot geloof, krachtig geloof, welke je hebt. Maar hier zegt de Bijbel iets wat we eigenlijk niet naar de andere kant, we kunnen niet wegkijken van zoiets. En op dit moment is het zelf zo dat, terwijl er grote kritiek is op de kerken, het aantal mensen die zeg maar in de kerken komen, dat de kerken in Nederland besloten hebben om in de teststraten pers mensen aan te bieden om te helpen. En wat wordt er gelijk bij al die praatprogramma's gezegd? Het is gewoon een charme-offensief. Ze proberen gewoon goede sier te maken, omdat ze meer mensen in hun gebouwen hebben gehad dan toegestaan was. Maar de kerken, die zijn al jarenlang, zijn kerken daarvoor bekend. Dat ze in noden van anderen bijspringen. Dit is gewoon een geestelijk principe. Als we praten over geloof, praten we over deze dingen. Ik ken organisaties, kerkelijke organisaties, die doen niets anders dan mensen opvangen die in grote nood gekomen zijn. Nu we spreken over geloof, dan is het wel mooi om te spreken over de wolken van het geloof, maar het is ook belangrijk om te spreken over de hele kleine dingen van het geloof die niemand ziet, waar niemand bij is. Willen we in geloof wandelen, dan zullen we deze dingen ons eigen moeten maken. Dan zullen we gaan merken dat God ons nog meer zal zegenen, nog meer zal zegenen, wanneer wij daarin terechtkomen. Dit is wat Gods woord zegt. Als, zeg maar, het geloof, als je spreekt over geloof, zeg maar, en ja, zo 17, zo is het met het geloof. Indien het niet met werken gepaard gaat, dat betekent niet dat ik werken moet hebben om de Heer te overtuigen. Maar wat de Heer van mij vraagt, is dat ik daar waar er een nood is, dat ik daar aanwezig ben. Dat mijn handen daar zijn. Dat mijn mond daar is. Dat mijn ogen daar zijn. Dat de Heer wil dat ik daar aanwezig ben. Dat is nou wat de hele wereld kan gaan veranderen. Een kerk die Christus openbaart. En dit is wat Jezus, zeg maar hier, op aarde heeft willen laten zien. Maar, zegt de Bijbel, maar zal iemand zeggen, gij hebt geloof en ik heb werken. Toon mij dan uw geloof zonder de werken. En ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken. We gaan nog naar een tekst. Nog een andere tekst. En dat vinden we in Efeze 2. Efeze 2, vers 8 tot en met 10. Want het geloof bewijst zich, het geloof redt zich. Dat vinden we hier. Want door genade zijt gij behouden. Door het geloof. En dat niet uit uzelf. Het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand roemen. Want zijn maaksel zijn wij. In Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. Die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Weet je wat ik zo mooi hier van deze tekst vind? Is dat de Bijbel zegt, want door genade zijt gij behouden. Door het geloof. En het geloof is niet eens van mij. Het geloof heb ik ontvangen. Ik was een mens die niet geloofde. Maar het geloof heb ik ontvangen. Ontvangen door Jezus Christus. Die heeft geloof in mijn hart gegeven. Zoals een zaadje, dat is een mosterdzaadje, is dat in mijn hart gezaaid. En daardoor kan ik geloven dat wat God gedaan heeft voor mij en wat hij voor mij doet, is alles uit genade. En dat is daarom zegt Gods woord. Want door genade zijt gij behouden. Door het geloof. Niet uit uzelf. Ik ben niet uit mezelf behouden. Misschien andere mensen, maar ik niet. Ik ben niet uit mezelf behouden. Het is gewoon pure genade dat de Heer mij getrokken heeft in zijn koninkrijk. Ik was duidelijk afgeschreven in al mijn denken, in al mijn handelen, in alles wat ik, zeg maar, hiervoor gedaan heb. Maar het is pure genade dat de Heer me tot zich getrokken heeft. En dat ik nu bij hem. En dat is nou wandelen in geloof. Dat is wat geloof in onze harten wil doen. Dat is wat geloof dat de Heer in ons wil uitwerken. Weet je, Abraham heeft de plaats gevonden. Hij is naar de plaats gegaan die de Heer hem had aangewezen. En hij heeft die beloning ontvangen die de Heer, zeg maar, hem gegeven heeft. Want toen Israël uit Egypte verlost was, toen heeft de Heer het volk meegenomen en de volk geleid naar het land Kanaan. En dat is de plek waar zij op dit moment nog steeds wonen. Dat is de plaats die de Heer voor ze heeft uitgewerkt. Dat is de plaats die de Heer En Abraham had toegezegd. En wij mogen God daarvoor dankbaar zijn dat wij dit leven mogen hebben. De laatste tekst en dan ga ik ophouden. Hebreeën 11. Ja, Hebreeën 11, vers 8. Door het geloof is aan Abraham toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen. En hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Abraham had een navigatiesysteem bij zich. Nee hoor, hij had geen navigatiesysteem. Hij was gewoon gehoorzaam geweest aan de stem van. Want hij wist niet waar hij terecht kwam. Geloof is het echt wandelen, volkomen naar de raad van God. Wat God aan je op dat moment zegt. De stem van de Heer in je leven. Tot je zegt, daarnaar handelen. Abraham wist niet waar hij naartoe ging. Absoluut niet. Maar de Bijbel zegt, hij is gehoorzaam vertrokken. Geloof heeft te maken met gehoorzaamheid. Geloof heeft niet te maken met een grote, zeg maar, grote woorden. Maar geloof heeft gewoon te maken met in gehoorzaamheid wandelen. Hij is gewoon gehoorzaam getrokken naar de plaats die hij ter erfenis zou ontvangen. En hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. En dan zie je vers 9 zeggen, door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van een betere belofte. Hij heeft het zelf niet allemaal niet gehad, maar hij is de weg gegaan. Hij heeft gedaan wat de Heer van hem gevraagd heeft. In een situatie waarbij het in de wereld niet goed was, waarbij het in de wereld een verschrikking was, omdat de mens een verkeerde kant uitging, omdat de mens in eigen kracht dingen wilde doen. Buiten God om. En de Heer heeft zichzelf iemand verkozen. Hij heeft twee mensen verkozen om de weg met hem te gaan. En hij heeft ervoor gezorgd dat ze gezegend zijn. En vandaag de dag delen jij en ik in diezelfde zegen die Abraham ontvangen heeft. En ik ben God dankbaar dat ik dit in mijn leven mag ervaren. Ik ben God dankbaar dat hij mij in dit geloof wil houden. Ik ben hem dankbaar daarvoor. Dat ik mag wandelen. Volkomen. Naar zijn wil. Dat hij mij daar de kracht voor verleent. Dat hij mij daarvoor de genade schenkt. Dat ik gehoorzaam mag zijn aan zijn stem. Want ik geloof dat de Heer dat van ieder van ons wil. We gaan de Heer nog een lied zingen. We gaan nog een offer ophalen. En terwijl we dat doen, dan zal ik de Heer alvast even bidden en vragen om zijn zegen. Hemelse God en Vader, ik wil aan u de lof, de dank, de eer en de prijzen geven. Ik wil aan u de aanbidding geven, o Heere. Want u bent het, Heere, meer dan waard, Heere. En wij hebben vandaag gezongen, Heere, u bent meer dan genoeg. U bent meer dan genoeg, Heere, in mijn leven. In alles, Heere, wat ik mag doen, Heere. U bent meer dan genoeg. U zorgt voor mij, Heere. Mijn leven is volkomen, Heere, mijn God, Heere, in u. Heer, want ik dank u, Heere, dat ik hier deel mag zijn, Heere, van uw koninkrijk. Dat ik, Heere, in Christus mag zijn. Heere, we vragen u op dit moment, Heere, wilt u, Heere, in ons hart geloof uitwerken? Wilt u ons helpen, Heere, om te wandelen naar geloof, o Heere? Leer ons, Heere, want we hebben u zo nodig, Heere. En vandaag, Heere, wil ik u vragen, wilt u ons offer zegenen? Dat mag zijn, Heer, tot stichting en tot opbouw van uw koninkrijk. In Jezus' naam. Amen.